Gemeente, allereerst nog een enkele mededeling. Dat is in verband met de avond van het Centraal Verbond, die deze week vrijdagavond zal worden gehouden. En die begint om 19:30. En dan de huisbezoeken, dinsdagmiddag bij de familie P. Tanis. Donderdagavond bij de familie K. van Walsum en J. de Geus. En eveneens op donderdagavond bij de familie J. Sluy en A. Abraham Jan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 27e psalm, het 4e vers. God zal mijn hoofd nu boven vijands benden verhogen. Dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. Daar psalm en lied zijn lof vermelden zal. Verhoor, o Heer, toon mij een gunstig oog. 27, het 4e vers. We lezen het woord Gods uit Paulus' tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, de versen 11 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 103. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. 103, het zesde vers. 2 Korinthe 5, beginnend bij vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij hebben vorige week zondag de 23e zondag van onze Heidelbergse catechismus opgeslagen bij vraag en antwoord 60. We hebben in die vraag en in dat uitvoerige antwoord op de vraag samen gelezen. Wij willen, omdat alles uit dat antwoord nog niet onze aandacht heeft gekregen, vanavond opnieuw naar dit gedeelte uit ons leerboek luisteren. En ik lees u daartoe deze vraag met het antwoord nog een keer. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Laten wij samen eerst bidden. Heere, ootmoedig danken wij u dat we elkaar weer mogen ontmoeten in uw huis. En dat we elkaar rondom uw woord mogen treffen. Dat is beter dan elke andere plaats in de wereld, Heere. Dat begreep de dichter van de 84ste psalm. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Heren, we zingen dat wel eens en dan stemmen we met de dichter in. Maar in hoeverre dat dan tegelijkertijd ook de vertolking van de taal van ons hart is, dat is dan nog weer een andere vraag. Maar waar genade door u verheerlijkt wordt, daar gaan we de taal van de dichter inderdaad naspreken en met het hart ook nog. Daar gaan we het ook ervaren, Heere, dat uw huis en de plaats waar gij uw woord laat verkondigen en waar gij uw geest laat werken en waar we ook gezamenlijk voor uw heilig aangezicht mogen treden in het gebed en waar we in onze psalmen ook mogen verwoorden wat er leeft aan begeerte en aan nood, maar ook aan verwachting en aan vreugde in ons hart. De plaats waar die dingen beleefd en beoefend mogen worden, wordt ons dan van grote waarde. Wij bidden van u, Heere, dat dat zo mag zijn bij iedereen in ons midden. En waar het zo niet is, dan kunt u het zo maken. Het is heel erg als we naar de kerk gaan en we doen dat met verveling in ons hart. Als we ons onder uw woord zetten en we luisteren er eigenlijk liever niet naar. Het is ook niet goed te praten als ons kerkgaan slechts sleur is. Een gewoonte, een goede gewoonte, maar zonder verdere vrucht en zonder verdere uitwerking in ons leven. En als dat jaar in jaar uit zomaar blijft en het nooit anders wordt. Heren, als het zo is bij ons, als het zo is dat het sleur is en meer niet, of erger nog, dat we met tegenzin naar uw huis kwamen, zou u dan door uw onwederstandelijke kracht de dingen ook eens anders willen maken? Zo willen maken, Heere, dat wij echt gaan luisteren. En dat onze ziel er echt benieuwd naar is om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Beter bericht kan er toch niet komen, Heere, dan bericht uit de hemel, het evangelie van de Heere Jezus Christus. Betere tijding kunnen we ons toch niet indenken in deze gevallen verloren wereld vol verdriet, vol leed, vol zonde, vol ongerechtigheid, dan de tijding dat gij gedacht hebt aan uw genade en dat gij een weg gegeven hebt in de Heere Jezus. En dat gij uw zoon hebt gezonden, opdat hij verzoening zou doen voor de zonden en de ongerechtigheden, en dat hij de schuld zou betalen. O God, wij bidden u, laat dat woord echt ook doordringen in ons hart. En hebben we er begeerte naar gekregen om in die dingen onderwezen te worden? Heren, laat dan de ervaring ook vanavond mogen zijn dat u de hongerige ziel verzadigt en de dorstige ziel te drinken geeft van het water des levens. Zegen zo uw woord als dat tot ons komt, opnieuw vanuit dat centrale leerstuk dat midden in onze catechismus besproken wordt, maar dat ook het hart van het evangelie van de Heere Jezus is, de rechtvaardiging door het geloof, de rechtvaardiging van de goddeloze. Heere, geef ons inzicht in die waarheid. Geef ons de beleving van die waarheid. En maak gij uw weldaden zo in ons midden nog heerlijk. U kent onze noden, de geestelijke noden die allereerst, u weet wie wij zijn, u weet hoe het met onze ziel gesteld is. O God, ontferm u over ons en wilt gij ons die genade schenken, Heere, die meegaat over dood en graf heen. Niet alleen maar de genade, de goedheid en de blijken van uw goedheid op het terrein van ons aardse leven, hoe rijk dat ook allemaal is als u doorhelpt en steun geeft en allerlei zegeningen ons nog laat, maar bijzonder die genade waardoor we met God verzoend mogen zijn. Maar ook voor de andere noden bidden wij, Heere. U weet wie wij zijn ook in onze dagelijkse levensgang. U weet wat we meedragen in ons leven. Welke zorgen er zijn en welke vragen er kunnen zijn en welk verdriet er in ons leven is. En u weet ook van de rouw. U weet ook van de verliezen die geleden zijn. Korter geleden, langer geleden, of misschien zelfs ook nog maar heel kort geleden. En dan denken we bijzonder ook aan de familie Koten en aan alle die aan hen verbonden zijn. Heren, wat hebben zij in de afgelopen week veel moeten doormaken? En wat is hun weg moeilijk en een weg van beproeving geweest? En niettemin, u hebt geholpen en u hebt kracht gegeven en u hebt geschonken dat ook jongstleden donderdag, toen de begrafenis van de vrouw en moeder moest plaatsvinden, alle dingen nog in goede orde mochten verlopen en dat uw woord ook nog mocht klinken. Zou dat laatste ook nog tot zegen mogen zijn, Heere, en zou het gestrooide zaad ook nog in harten zijn gevallen, en wilt gij geven dat er zo ook nog vrucht mag zijn op het woord dat gij ook in die omstandigheden nog laat verkondigen. Denk aan de rouwdragenden, Heere, ook bij het verdere in hun leven. Er zullen veel vragen zijn, vragen die vandaag geen antwoord krijgen. En er zal wellicht ook nog heel wat verwarring zijn in de gedachten en heel veel verdriet ook. En dat zal ook nog wel verdiept worden. Zo gaat dat als we het echt gaan inleven wat er tenslotte gebeurd is. Maar Heere, u bent toch een bron van genade. En zoals u tot nog toe geholpen hebt, zo kunt en wilt u het toch ook verder nog doen. Laat u niet onbetuigd en geef dat uw nabijheid ook ervaren mag worden. En dat bijzonder ook in die familiekring, in dat gezin en in de bredere familie, de gebeurtenissen van de afgelopen week niet alleen stof tot overdenking geven en niet alleen vragen oproepen, maar ook tot u de Heere zullen mogen uitdrijven. Want dan is bij u alles te verkrijgen wat wij mensen van onszelf niet hebben en wat we elkaar ook niet geven kunnen. Denk aan alle die het moeilijk hebben, Heere. Alle die deze week ingegaan zijn met zorgen en vragen wellicht. Zorgt u voor de uitkomst en geeft dat ook de noden maar aan u mogen verbinden. Schenk uw zegen over uw woord, waar het vandaag ook verkondigd mag worden. Sterk alle die gij tot die taak roept. Wilt u het zo maken, Heere, dat op deze dag uw naam mag worden groot gemaakt en dat er nog velen mogen worden toegebracht door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. O, als we op onszelf zien, dan moeten wij zeggen, Heere, we hebben veel noden, we hebben weinig of geen rechten. We moeten heel veel ontvangen en we kunnen niets aanbieden. Wij staan met lege handen en ook nog met schuld en met onwaardigheid voor u. We hebben tegen u de Allerhoogste gezondigd, zwaar gezondigd, geen van uw geboden gehouden. En we hebben ook nog een hart dat tot alle boosheid geneigd is. Heren, als u met ons zou doen naar waardigheid of verdiensten, dan was er geen verwachting. Dan zou u ons voorbij moeten gaan. Maar wil nog nochtans aan ons gedenken en ons bezoeken en ons dan daartoe aanzien in de Heere Jezus Christus. Laat zijn offer, laat zijn voorbeden ook ons ten goede mogen komen, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 85, het eerste en het vierde vers. 85, het eerste en het vierde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont, en dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Gemeente, wij mogen dus vanavond verder gaan met datgene wat wel genoemd mag worden en terecht genoemd mag worden, de kern van de zaak, het meest centrale van het evangelie, het allernoodzakelijkste ook voor ons zondaren? Hoe zullen wij rechtvaardig verschijnen voor God? Rechtvaardig verschijnen voor God. Dat is de vraag waar het op aankomt. En het antwoord op die vraag is voor ons allen van alles beslissende betekenis. We hebben er vorige week zondagavond, allemaal toen erg onder de indruk van het plotselinge overlijden van zuster Cote Peeman. En dat legde toch wat extra accent op de klem van het evangelie, nietwaar? En de vraag zou in dat licht gesteld kunnen worden, wat heeft dat uitgewerkt? Wat heeft de prediking van het woord die door de Heere op die wijze ook nog eens extra onderstreept werd in ons leven voor uitwerking gehad en voor vrucht gedragen? Of is de rimpeling in de vijver van onze ziel weer verdwenen en is het weer allemaal effen en vlak geworden? Dat zou toch niet goed wezen. En misschien als dat zo is, dat de Heere er dan toch deze bedoeling mee heeft, dat we vanavond nog een keer bij die allercentraalste vraag stilgezet worden, om ons er dan nog eens een keer aan te herinneren dat dat van zo groot gewicht is. Dat wij weten hoe wij ooit rechtvaardig voor God zullen kunnen verschijnen. Wel, nu vorige week hebben we met elkaar een ogenblik stilgestaan en toen heb ik eigenlijk niet meer gedaan dan uit dit lange antwoord op vraag 60... een paar elementen naar voren gehaald en we hebben gezien dat het God is die rechtvaardigt. En vervolgens hebben we ons ook afgevraagd wat dat dan eigenlijk is als gezegd wordt dat God rechtvaardigt. En toen gaf de catechismus daar twee andere werkwoorden voor in de plaats. Rechtvaardigen, dat is aan de ene kant schenken en anderzijds ook toerekenen. En we hebben de vraag gezien met wie dat gebeurt. Degene die hier aan het woord is, die zei dat het met hem gebeurd is. God heeft mij, zonder enige verdienste mijnerzijds, louter uit genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus geschonken en toegerekend. Hij betrekt dat dus op zichzelf. Het is hem ten deel gevallen. Wie is hij dan? Dat heeft hij ook gezegd in dit antwoord. Wie hij is, een gans goddeloos mens. Want hij heeft van zichzelf moeten beleiden dat zijn geweten hem aanklaagt, dat hij tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heeft. En dat hij geen van die geboden gehouden heeft. En dat hij nog tot alle boosheid geneigd is. Een gans goddeloos mens, een overtreder van al Gods geboden, een schender van al Gods inzettingen, met een verkeerde aard, met een verkeerde natuur, met een verkeerde neiging, met een verdorven bestaan. Dat is de man die hier aan het woord is. Zonder enige verdiensten, zonder enige gerechtigheid, zonder enige deugd. Hij kan God niets aanbieden. Hij moet beleiden dat God altijd alles aan hem tekort gekomen is. Een goddeloze. En zo een wordt gerechtvaardigd. Maar hoe de Heere dat dan kan doen? Wel, als het dan niet is op grond van zijn verdiensten, die zijn er inderdaad niet. Als het niet is op grond van enige deugd in de mens, en er is geen ene deugd in die mens, dan doet hij het, en dat zagen we ook, uit louter genade. Dan doet hij dat omdat God de genadige is, de ontfermer, die van eeuwigheid in zichzelf bewogen is geweest en die besloten heeft om uit het gevallen menselijke geslacht zondaren te kiezen en hen in Christus en om Christus wil te redden. Wel nu, zo wordt dat dan werkelijkheid. Dat goddelozen gerechtvaardigd worden en dat ze nu wel voor God kunnen verschijnen en voor God kunnen bestaan. Dat al hun schuld wordt weggedaan en al hun ongerechtigheid verzoend, Dat ze deel krijgen aan dat heil, die gerechtigheid van Christus. En dat ze inderdaad, zoals ons doopsformulier, in het gebed in dat formulier al voor de kleine kinderen bidt, zodat ze nu inderdaad zonder verschrikken voor God kunnen verschijnen. De vraag hoe we daar nou deel aan krijgen. Deze weldaad, deze grote genadegift, hoe krijgen we daar deel aan? En op die vraag zijn twee antwoorden. De catechismus geeft ze in antwoord 60 ook allebei. Het ene antwoord is een antwoord vanuit Gods gezichtspunt. En het andere antwoord, dat is vanuit de mens gedacht. Hoe krijgt nou zo'n goddeloze deel aan die weldaad dat God hem rechtvaardig verklaart? En dat God zegt, ik zie geen zonde meer in u en geen ongerechtigheid. Van God uitgezien moeten we dan acht slaan op dat woordje, en ik benadruk dat nog een keer, toerekenen. U vindt dat midden in het antwoord. En van de mens uitgezien moeten we dan aandacht geven aan wat zowel aan het begin als aan het eind van antwoord 60 verteld wordt, gezegd wordt, geloven. Niet waar, het begin van dit antwoord is alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Hoe ben je rechtvaardig? Door het geloof. Alleen door het geloof. En dan wordt al datgene gezegd wat op die rechtvaardiging betrekking heeft. En dan komt aan het eind van dit antwoord dit nog een keer terug. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Dus het antwoord op de vraag hoe krijg je daar nou deel aan? Hoe wordt een mens dan gerechtvaardigd? Het antwoord op die vraag is tweeërlei. Wij letten vanavond op het eerste antwoord. Ik bedoel dat antwoord vanuit het oogpunt Gods. Het antwoord bij God vandaan. Toerekening. En een volgende keer bij leven en welzijn dat andere antwoord bij de mens vandaan. Van de mens uit. Geloven. Dus toerekenen. Is dat een woord van de catechismus? Ja, maar het is ook een woord uit de schrift. En omdat het een woord uit de schrift is, is het een woord dat zeker onze aandacht verdient. Wat is toerekenen? Je zou kunnen zeggen dat is ten laste leggen. Dat is op naam zetten. Dat is op rekening schrijven. Ik zei het is een Bijbels woord. Laten we dat eens even nagaan om dan tegelijkertijd een aantal plaatsen uit de schrift te hebben die ons illustreren wat we onder toerekening moeten verstaan. Ik denk aan een woord uit het boek Leviticus. 17e hoofdstuk, het 4e vers. Dan gaat het over de offers en dan gaat het over de plaats waar de Heere de offers wil laten brengen en waar de offerdieren geslacht moeten worden. Dan lezen we in Leviticus 17, en ieder van het huis van Israël die een os of lam of geit in het leger slachten zal, of die ze slachten zal buiten het leger en ze aan de deur van de tent ter samenkomst niet brengen zal, om een offerande de Heere voor de tabernakel des Heeren te offeren, het bloed zal die man toegerekend worden. Hij heeft bloed vergoten, daarom zal die man uit het midden van zijn volk worden uitgeroeid. Wat betekent dat? De Heere had bepaald dat de offers geslacht moesten worden bij het heiligdom. In het heiligdom. Dat was toen Israël nog in de woestijn was en uit die periode stamt ook de wetgeving in het boek Leviticus. Dat was de tent der samenkomst. En later is dat in de dagen van Salomo en daarna de tempel geworden. Daar moesten de offers gebracht worden. Nu zegt God, het zou kunnen gebeuren dat een Israëliet ongehoorzaam is. Dat hij wel een offer wil brengen. Hij is godsdienstig genoeg om een offer te brengen. En hij zoekt op deze manier toch ook aan de wil des Heren en aan de inzettingen des Heren te voldoen. Hij is niet slordig in het brengen van offers. Hij is niet te gierig om een offer te brengen. Nee, hij brengt een offer. Maar hij brengt het niet in het heiligdom. Hij brengt het ergens buiten het leger. Hij brengt het op een plaats die hij zelf uitgekozen heeft. Is zo'n offer God aangenaam? Nee. En het bloed dat hij vergoten heeft, toen hij dat offer slachtte op die plaats waar de Heere geen goedkeuring aan kon hechten, dat bloed dat hij vergoten heeft, zal hem worden toegerekend. Dat staat op zijn naam. Daar moet hij verantwoording van afleggen. Dat is toerekening. En nog een ander voorbeeld in dezelfde geest. We vinden dat in het tweede boek Samuel, hoofdstuk 19. En in het 19e vers van dat hoofdstuk. David is op de terugweg naar Jeruzalem. Het is een bange tijd geweest voor David. De dagen van de opstand van zijn zoon Absalom, die een leger vergaderd had. En die koning wilde zijn en die de troon wilde bevestigen. En die zijn vader en het leger van zijn vader zocht te verslaan. En toen David op weg was uit Jeruzalem op de vlucht, en toen is hem een zekere Simei tegemoet gekomen. En Simei was uit het huis van Saul. En Simei kon het al nooit goed verdragen dat het huis van Saul niet meer regeerde in Israël en dat David op de troon zat. Deze Simei was vervuld van wrok. En nu is David een vluchteling en nu is Simei blij. En hij denkt, nu krijgt David vergelding. Nu zal God recht gaan doen. En hij heeft van zijn kant daar ook een steentje aan bijgedragen, naar zijn eigen inschatting. En toen David moest vluchten, heeft Simei David gevloekt. En nu is David op de terugweg naar Jeruzalem. Want het leger van Absalom is verslagen en Absalom zelf is ook niet meer in leven. En nu zal het huis, de troon van David, opnieuw bevestigd worden. En dan voelt Simei dat hij de dingen goed moet gaan maken. En dan komt hij bij David, als David terugkeert. En of het nou oprecht was of onoprecht, op die vraag zullen we geen antwoord geven. Maar dan gaat hij aan David zijn zonde, zijn schuld belijden. En hij zegt, vers 19 van 2 Samuel 19. Mijn Heer, rekenen mij niet toe de misdaad. En gedenken niet wat uw knecht verkeerdelijk gedaan heeft. Te dien dagen als mijn Heer de koning uit Jeruzalem uitging, dat het de koning zich ter harte zou nemen. Ziet u? Mijn Heer, rekenen mij niet toe de misdaad. Het woord toerekening. En hij vraagt David of hij het hem alstublieft niet aan wil rekenen. Of hij het misschien niet op zijn naam, op zijn schuldenregister wil plaatsen, zodat hij daar straks ook vergelding voor zal eisen. Het staat op Simeons naam. Op Simei's naam, de zonde die hij begaan heeft. Zo kan de zonde ons dus toegerekend worden. Zo kan dat bloed dat op die plaats vergoten werd waar het niet vergoten mocht worden, die Israëliet, die onachtzame Israëliet, worden toegerekend. Zo kan de zonde Simei worden toegerekend. Maar het kan ook anders. Toerekening laat ook een andere mogelijkheid toe. En als u dat wil zien, dan moeten we eens een ogenblik letten op wat Paulus geschreven heeft aan Filemon. U weet, de brief aan Filemon, een klein briefje, de kleinste, die de apostel Paulus geschreven heeft. Geschreven naar een zeer bepaalde aanleiding. Filemon had een slaaf, die was weggelopen. Hij had waarschijnlijk toen hij wegliep ook nog gestolen van zijn meester. Maar op een hele wonderlijke manier, langs de weg van Gods voorzienige leiding in dat leven van Onesimus, is deze slaaf, deze weggelopen slaaf, bij Paulus in Rome, bij de gevangen Paulus in Rome aangekomen. En daar heeft God het woord der prediking voor deze weggelopen slaaf gezegend. En Onesimus is tot bekering gekomen. En wat moet er dan gebeuren? Dan moet hij terug. Dan moet hij goed gaan maken bij zijn meester wat hij verknoeid heeft. Dus Paulus stuurt hem terug. En Paulus geeft hem een brief mee. En in die brief zegt de apostel dat als het zo zou zijn, dat Onesimus zijn meester Filemon verongelijkt heeft of schuldig is. En dat bedoelde ik toen ik zo pas zei dat hij waarschijnlijk toen hij weggelopen is ook nog geld van zijn meester meegenomen heeft. Als dat zo zou zijn dat Filemon daar schade bij geleden heeft. En Filemon heeft niks om terug te betalen. En Onesimus heeft niks om te betalen. Paulus zegt, en indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Dan biedt Paulus zichzelf aan om te betalen, om te vergoeden. Dan zal het op naam van Paulus geschreven worden wat deze weggelopen slaaf misdaan heeft. Dan zal de zonde, dan zal de diefstal, dan zal datgene waarin Filemon schade geleden heeft, aan Paulus bezocht mogen worden. Dan wordt Paulus de schuldige en dan wordt Onesimus de onschuldige. Ziet u, zo spreekt het woord van God over toerekenen. En ik denk dat wij deze Bijbelse gegevens nodig hebben. Willen we verstaan wat de Heere nu bedoelt als hij ook in de rechtvaardiging van de goddeloze werkt met toerekening. Trouwens, de hele Bijbel door gaat het over toerekening. Als u het goed nagaat, dan vinden wij dat alles om dat begrip cirkelt. Waarom zijn wij zondaars? Ja, omdat we zonden gedaan hebben. Ja, dat is waar, maar dat is niet het enige antwoord. Waarom zijn wij zondaars? Ik verplaats de vraag nog even naar het begin van ons leven. Waarom was het dat we als zondaars op de wereld kwamen? Waarom kan gezegd worden, moet gezegd worden, dat we allen in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren zijn? Niet alleen David die dat beleidt in de 51ste psalm, maar wij allemaal. Waarom is dat? Omdat God ons de zonde van onze eerste voorvader Adam toerekent. Zoals de apostel Paulus dat schrijft in de Romeinenbrief, dat door de ongehoorzaamheid van één velen tot zondaars gesteld zijn. Want Adam was de vertegenwoordiger van zijn ganse nageslacht, van de hele mensheid. En toen hij zondigde, werd zijn zonde de zonde van alle die na hem kwamen. Die zonde wordt hen toegerekend. Daarom zijn wij zondaren. En dan komt daarbij alle andere zonden die we daarna gedaan hebben. Alle zonden van bedrijven, van nalatigheid, van gedachten, woorden en werken. Alles wat we in ons leven een leven lang tegen de Heere, tegen een goeddoend God misdaan hebben. Maar het eerste is, wij zijn zondaars door toerekening. Volgende vraag. Waarom moest Christus sterven? Het antwoord is weer vanwege de toerekening. Wat is Christus dan toegerekend? Wat is dan op zijn naam gezet? Wat is hem dan ten laste gelegd? God heeft, zo zegt Jesaja 53, als aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. De zonden van zijn volk zijn op hem gelegd, zijn op zijn naam geschreven. Zijn hem toegerekend. We lazen 2 Korinthe 5, dat laatste vers in dat hoofdstuk. Dien die geen zonde gehad of gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Hoe dan? Doordat al die zonden op hem gelegd zijn. En toen heeft God hem als zonde beschouwd. En daarom moest hij sterven. De toerekening heeft hem beladen met de ongerechtigheden van heel zijn volk. En zo is hij ook, zo zegt Galaten 3, een vloek geworden. Daarom is hij gearresteerd als een misdadiger. Daarom is hij veroordeeld als een misdadiger. Daarom zegt het schriftwoord dat hij met de misdadigen gerekend is. Daarom is hij als een misdadiger aan het kruis genageld en gedood. En hij was de zondeloze, ja. Hij heeft nooit één zonde gehad. Nooit één zonde gedaan. Nooit één zondige gedachte gedacht. Of een zondig woord gesproken. Nooit. En toch, doordat al die ongerechtigheden van zijn volk die hij kwam verlossen op hem gelegd zijn, is hij één en al zonde geworden. Door toerekening, terwijl hij gans heilig en rechtvaardig was en zijn ziel zuiver was en zijn hart zuiver gebleven is tot in het allerlaatste toe. Te midden van alle verzoekingen, te midden van al de bestrijdingen die er kwamen, terwijl hij zuiver was, zuiver in Gods ogen, was hij toch met al de ongerechtigheden beladen, want ze waren hem toegerekend, op zijn naam gezet. En zo heeft hij, zegt Petrus, onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. En dan moet u niet denken dat dat maar een kwestie is van toerekening. Nou ja, oké, toerekening, maar dat grijpt niet zo diep en dat is niet zo ernstig. Als Filemon Paulus aan zijn woord heeft gehouden, en als Onesimus daar met een bepaald bedrag weggegaan is en hij kan dat niet vergoeden en Filemon wil het toch terug hebben, dan zal hij Paulus aanslaan. En dan moet Paulus betalen waar hij het geld ook vandaan haalt. Dan komt het erop aan dat er voldaan wordt. En als God aan Christus de eisen gaat stellen van zijn heilige wet, die hij aan de wetsbrekers en aan de overtreders stelt, als hij aan Christus in de plaats van zijn volk gaat eisen, betaal mij wat gij schuldig zijt, omdat het hem toegerekend is, dan gaat Christus die bange en bittere weg van het lijden. Dan is het zo reëel, zo echt, zo werkelijk, dat hij droevig en zeer beangst begint te worden. En dat zijn zweet straks in Gethsemane verandert in grote druppels bloed die op de aarde aflopen. En dan is dat zo werkelijk, dat hij in de bange duisternis van Golgotha het in de verbijstering van zijn gefolterde ziel uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toerekening, ook als het gaat om wat Christus heeft gedaan. En nu de derde vraag. De eerste vraag was: hoe zijn wij zondaars? Door toerekening. De tweede is: hoe is Christus, waarom moest Christus sterven? Toerekening. En nu de derde vraag, en dan zijn we weer terug bij zondag 23. En hoe wordt nou een zondaar rechtvaardig? En het antwoord is weer hetzelfde. Door toerekening. Zo worden we tot rechtvaardigen gerekend, zegt de schrift. Ik denk weer aan dat tweede woord, het laatste woord uit 2 Korinthe 5. Hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Maar dan verder. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij was de rechtvaardige en hij is tot zonde gemaakt. Wij zijn de onrechtvaardigen. En dat werk van Christus geeft God nu de ruimte om die onrechtvaardigen rechtvaardig te verklaren, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hoe? Door toerekening. Daar hebben wij toch niks aan gedaan? Daar heeft geen mens toch iets aan verdiend? Daar heeft geen mens toch iets aan bijgedragen? Het is van Christus die gerechtigheid. Geheel en al van hem. En het wordt uit zijn volheid genomen. En het wordt zonder enige verdienste mijnerzijds, zegt hier de belijder, de gelovige. Het wordt zonder enige verdienste mijnerzijds mij toegerekend. Om het met een ander beeld te zeggen, Jesaja 61. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. En dat zegt dan iemand die gans en al onrechtvaardig is. Dat zegt dan iemand die dat beleden heeft in het begin van dit antwoord 60, niet waar, dat hij alle geboden Gods overtreden heeft, zwaarlijk daartegen gezondigd heeft, dat hij er geen van gehouden heeft en nog steeds tot alle boosheid geneigd is. Die mag zeggen, op grond van wat God om Christus wil nou met hem gedaan heeft, dat de mantel der gerechtigheid hem om de schouders gehangen is. Van wie was die mantel? Er is er maar één die zo'n mantel heeft bezeten. Ik bedoel na de verdrijving van de zondaren uit het paradijs. Er is er maar één die zo'n mantel heeft bezeten. En dat is de Heere Jezus geweest. En nu is die mantel van de Heere Jezus afgenomen. En die wordt om de schouders van een zondaar gehangen. Zodat al zijn vuilheid en al zijn ongerechtigheid niet meer te zien is. Bedekt door de gerechtigheid van Christus. Ja, laten we dat nog een keer goed zien, gemeente. Ik wil voor een lief ding dat u goed beseft dat als God rechtvaardigt, dat hij dan de goddeloze rechtvaardigt. En ik wil u dat nog een keer onderstrepen door met u een ogenblik te lezen in de profetie van Jesaja. Jesaja 43, het laatste gedeelte. En daar hoort u wat voor een volk het is dat de Heere heeft. En wat voor een volk hij die weldaad van de rechtvaardiging schenkt. Vers 22 van Jesaja 43 en vervolgens. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Daar begint het al. Een volk dat God niet eens gezocht heeft. Gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. En wat hebben ze wel gedaan? Als ze God niet aangeroepen hebben. En als ze hun noden niet voor de Heere neergelegd hebben. En als ze God niet gesmeekt hebben om zijn hulp en om zijn genade. Maar als ze hem konden vergeten. En als ze hem met de daad vergeten hebben. En in achteloosheid aan hem voorbij geleefd hebben. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben zich tegen God vermoeid. Mij hebt gij niet gebracht. Het kleine vee van uw brandoffers. En met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht en met het vette van uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. En dan komt het maar, gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Dat zegt God. God is er moe van. Hij heeft ze geroepen en ze hebben niet geluisterd. Hij heeft ze gewaarschuwd en ze hebben niet gehoord. Hij heeft zijn profeten gestuurd en ze hebben die profeten laten spreken en laten praten alsof ze een boodschap brachten die van geen enkele waarde was. En ze zijn maar doorgegaan met hun afgodendienst en met hun beeldendienst en met het misbruiken van Gods naam en met het ontheiligen van Gods dag en met ongehoorzaamheid, liefdeloosheid tegen God. Liefdeloosheid tegen hun naaste. God is er na al die jaren moe van. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. En zo komt een zondaar voor in het stuk van de rechtvaardiging. Want wat zou u nou verwachten dat die God zou zeggen tegen dat volk dat hem niet gezocht heeft en dat nalatig geweest is in de hele eredienst en waar God nog vermoeid van geraakt is ook. Wat zou u denken, wat zou u verwachten, wat zouden wij gedaan hebben als iemand ons zo lang en zo veel moeite heeft aangedaan? Je zou je handen van zo iemand aftrekken, je zou je geduld verliezen, je zou het opgeven. Ja toch? We zouden het opgeven. En we zouden er niet meer mee te maken willen hebben. Zouden we ons nog langer willen laten vermoeien door mensen die ons zo behandelen? Doet God dat ook? Dat volk prijsgeven en ze loslaten en ze overgeven aan het goeddunken van hun eigen hart. Moet u eens lezen, wat een verrassing. Wat een onbegrijpelijk wonder. De God die vermoeid geraakt is door dit volk gaat tot dat volk zeggen. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. God heeft ontdekt, er is geen weg. Geen andere weg voor dit volk om ze te verlossen van dat ingewortelde kwaad. Dat er toch nooit uitkomt. Tot alle boosheid geneigd. Er is geen andere weg. Of ik moet hun ongerechtigheden gaan uitdelgen. En ik moet er een streep door geven. Maar hoe kan God dat doen? Hij kan het alleen maar doen als hij zijn zoon geeft. En als Jezus Christus de dood ingaat. God kan, mag ik het eens zo zeggen, God kan die ongerechtigheden en die overtredingen van dat schuldige volk alleen maar uitdelgen. Als hij eerst zijn eigen zoon heeft uitgedelgd. Als hij eerst zijn eigen zoon heeft overgegeven tot in de dood. Als hij eerst zijn eigen zoon verlaten heeft. Terwijl hij zo bitter moest lijden en worstelen met de machten van de hel in de uren van de duisternis. Die weg heeft God gekozen. Wie van u zou één kwaad woord van die God willen zeggen? Wie van u zou deze God van kwaad willen of durven verdenken? God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God die deze weg geopend heeft en een andere weg was er niet. En kon er in der eeuwigheid niet zijn. Niet de weg van eigen gerechtigheid. Niet de weg van onszelf betalen. Niet de weg van onze inspanning. Geen enkele weg van de mens uit. Maar deze weg van de plaatsvervanging, van de borggerechtigheid heeft God geopend. En de Heere Jezus is gewillig geweest om die weg te gaan tot het einde toe. Hij heeft de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. Toen het hem zijn leven kostte, had hij ze nog lief. Toen dezelfde geëist werd, de straf van God, toen werd hij verdrukt. Gemeente, dat is de God die wij prediken. En dat is de zaligmaker die zich in het evangelie aan ons presenteert. En dat is de zaligmaker die zich aan ons aanbiedt. En die zegt in het woord, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Toerekening. Vanuit de gerechtigheid, vanuit de verdiensten, vanuit de volkomen zaligheid van de Heere Jezus Christus wordt een mens nu behouden. En dan, ja, ik heb dat nu in feite al gezegd, maar dan zegt onze catechismus, zo wordt mij nu de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus geschonken en toegerekend. Zo mag ik nu, zegt de gelovige, de mantel der gerechtigheid dragen. En zo ben ik nu bekleed met de klederen des heils, die heb ik zelf niet gemaakt. Die heb ik niet eens mezelf omgehangen. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Dit is Gods werk geweest. En hoe ziet zo'n mens daar dan uit? Zo'n mens ziet er in Gods ogen uit, dat staat ook in dat antwoord, als had hij nooit één zonde gehad of gedaan. Die zijn weg uitgedelgd. Hoe ziet zo'n mens er dan uit in Gods ogen? Niet alleen maar alsof hij nooit één zonde gehad of gedaan had, maar alsof hij zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor hem volbracht heeft. Zo ziet God hem. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. Alsof er nooit wat gebeurd is. Alsof het altijd volmaakt goed geweest is tussen God en die mens, tussen die mens en God. Alsof er nooit één vuile gedachte, één moment van ongehoorzaamheid of wat dan ook is geweest. Maar alsof die mens van het allereerste begin van zijn leven tot aan zijn laatste snik toe altijd in volkomenheid al Gods geboden heeft gedaan en volmaakt gehoorzaam is geweest. Als een rechtvaardige ziet hij er dan uit. En hij zegt, mijn geweten klaagt me nog altijd aan. Ja, dat is ook zo. Dat is tegelijkertijd waar. Rechtvaardig en zondaar. Zondaar en rechtvaardig. In Gods ogen rechtvaardig, want God ziet hem in Christus aan. En in zijn eigen ogen een goddeloze. Daarom is het ook zo'n groot, zo'n oneindig groot wonder, gemeente. Een wonder als dit geschonken en toegerekend wordt, als ons dit te beurt mag vallen. Als God naar recht ons niet wil schuldig keuren, terwijl alles tegen ons getuigt. Terwijl de wet op alle punten ons beschuldigt en veroordeelt. Terwijl ons geweten op al die punten tegelijkertijd de wet gelijk moet geven. En terwijl Satan er ook nog bij staat om ons te wederstaan. En dan toch dat goddelijk vonnis, die goddelijke rechtspraak op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Ik spreek u rechtvaardig. En dan is dat ook zo. Dan is dat ook zo. Dan is dat met al Gods kinderen het geval. Voor wie Christus voldaan heeft, heeft de wet niets meer te eisen. Die door Christus gekocht zijn en wier schuld door Christus betaald is, ze zijn overgegaan in de staat van rechtvaardigheid. En dat zal zo blijven ook. Want wat God gezegd heeft, zal hij niet herroepen. Ik heb vorige week gezegd, dan wordt er niet na zoveel tijd nog eens een keer ergens een bewijsstuk vandaan gehaald, wat de duivel triomfantelijk aan God kan laten zien en tegen God kan zeggen, ah, maar dit hebt u over het hoofd gezien. En hier heb ik een bewijsstuk van nog een paar zonden en ongerechtigheden waar geen voldoening voor geschikt is. Dus die mens moet straks uit de hemel om toch nog, Nee, als God rechtvaardigt, dan is alles op tafel geweest. Dan zijn alle stukken onderzocht, dan is er niets verborgen gebleven. En dan wordt dat vonnis nooit meer herroepen. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Ook niet als God de zondaar om Christus wil rechtvaardigt. En dan kun je voor God verschijnen. Dan kun je ook zonder verschrikken zelfs voor God verschijnen. Gemeente, voelt u aan hoe belangrijk dit is? Ik ben ermee begonnen met het belang van deze zaak te onderstrepen. Ik doe dat maar weer. We zijn mensen die gauw vergeten. En daarom moeten de dingen herhaald worden. Dan moet ons iedere keer weer ingeprent worden en voor de geest gebracht worden hoe belangrijk het is. Mijn ziel, daardoor ziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Voelen we het aan? Voelen we ook aan dat we dit niet missen kunnen? Dat we die mantel der gerechtigheid nodig hebben en dat God hem ons om moet doen? Dat die zonden die wij hebben op Christus moeten worden afgewenteld en dat de gerechtigheid van Christus de onze moet worden door toerekening, voelen we dat aan? Het is zo belangrijk. Laten we er niet aan voorbij leven. Nog één keer dat beeld wat ik vorige week aanhaalde. Misschien dat dat ook na alles wat we gehoord hebben en dat misschien voor die engene wel wat erg deerstellig leek. Misschien dan toch nog ter illustratie en ter toelichting dat beeld nog een keer van die man die in de dodencel zit. Te wachten op het moment dat hij naar de executieplaats zal worden gebracht. Of zoals dat in Amerika weer dan eens gebeurt, naar de elektrische stoel zal worden gebracht. Nog een week of nog twee weken, ik weet niet wanneer de datum vastgesteld is dat die executie zal plaatsvinden, maar zo lang wacht hij. En in die tussenperiode krijgt hij die brief waarin hem verteld wordt, niet dat hij onschuldig is, nee, want hij is schuldig. Dat staat vast, dat is duidelijk boven tafel gekomen. Maar dat hem terwijl hij schuldig is, wordt hem in die brief verteld hoe er toch nog een weg is om aan de welverdiende straf te ontgaan. En in een legale weg, in een rechte weg verlost te worden. Nou, die brief wordt hem bezorgd en die brief gaat hij zitten lezen. En als hij die brief gelezen heeft, Dan maakt hij er een prop van en hij gooit hem weg en hij gaat verder met zijn sportnieuws in de krant. Wat denkt u van zo'n man? Jongens en meisjes, wat denkt u van zo'n man? Ja, één van drie dingen. Of hij is niet goed bij zijn verstand. Zodat hij ook helemaal niet begrijpt wat er allemaal om hem heen gebeurt en wat hem boven het hoofd hangt. En denkt zeker dat hij in een sprookjeswereld leeft en dat wat die rechter gezegd heeft helemaal niet waar is. En dat die dag van de executie helemaal nooit komt. Iemand die helemaal de contacten met de werkelijkheid is kwijtgeraakt. Dat is één mogelijkheid. Het kan ook wezen dat het leven voor hem helemaal geen waarde meer heeft en dat het hem niks meer scheelt. Wanneer die executie zal plaatsvinden en dat hij zich er helemaal niet om bekommert. Om de mogelijkheid of hij nog langer zal mogen en kunnen leven. Dat kan ook, dat het leven voor hem geen enkele waarde meer heeft. Het kan ook wezen dat hij die brief niet gelooft. Dat hij zegt, onzin. Denk je dat ik dat geloof? En dat hij daarom uit minachting voor die boodschap gewoon wegdoet. Nou, onze situatie is vergelijkbaar met de situatie van de man waar ik het over had. We zijn toch ter dood veroordeeld. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En we liggen allemaal van nature onder het oordeel. En we weten dat het vonnis voltrokken zal worden. En dat een keer de dood komt. En als we niet met God verzoend zijn, ook nog de eeuwige dood. En nu laat God ons nog in het leven, zo lang. Nu geeft de Heere nog genadetijd, zo lang. En nu laat de Heere het ons ook nog in die genadetijd afkondigen dat er een weg van behoud door hem geopend is en dat er een middelaar door hem gegeven is, een borg. Hij stuurt ons, mag ik het dan maar zo zeggen, hij stuurt ons zo'n brief waarin ons niet verteld wordt dat we onrechtmatig in de cel zitten. En dat er een vergissing gemaakt is toen we als zondaren beschouwd werden. Nee, nee, dat vertelt God ons niet, want hij besluit ons allemaal onder de ongerechtigheid. En allemaal even hebben we dat vonnis over ons horen uitspreken. Maar God ons vertelt ons wel in zijn hemelbrief dat er voor zondaren, voor goddelozen nog doen aan is. Dat er nog redding is. En dat in de weg van recht. Die brief is bij ons bezorgd, vorige week, en vandaag weer, voor het geval we die brief vorige week naast ons neergelegd hebben. En we zijn vandaag 7 dagen verder en dichterbij, 7 dagen dichterbij de dag van de executie. En nu zegt God het nog een keer. Er is een weg des behouds. Er is leven, zondaar, in het geloof in mijn Zoon. Er is vergeving voor al uw ongerechtigheden. Hebt u daar geen belangstelling voor? Voor dat leven? Kan het welzijn van uw ziel u geen ogenblik wakker houden? Het welzijn van uw onsterfelijke ziel, beweegt u dat niet om bij de Heere uw toevlucht te zoeken? Of gelooft u die boodschap niet? Die boodschap dat de Heere genade aanbiedt aan schuldigen, gelooft u dat niet? Gelooft u dat niet, dat God het wel meent en dat God oprecht is in zijn evangelieboodschap? Of bent u het contact met de werkelijkheid nou helemaal kwijt? En denkt u dat het allemaal niet waar is? Denkt u dat ons huis hier eeuwig zal zijn? En dat het van kind tot kind gedurig zal overgaan? Bent u nog altijd bezig om u te strelen met de wind? Bent u nog altijd bezig om een beeld na te volgen? Gaat niet de mens als in een beeld daarheen? Gelijk een schaduw die verdwijnt. Bent u nog altijd zo buiten het contact met de werkelijke dingen dat u zich nog vergaapt aan wat schijn is en geen wezen heeft?
Luister toch naar de boodschap van een goeddoende, van een genadig en van een welmenend God. En de vraag komt vanavond tot u en tot mij. Waar bent u? En in wie bent u? In Christus? Of in Adam? Een van de twee. Niet ergens ertussenin? Nee. In Christus of in Adam? En hier hebben we een zwak punt. Want veel mensen denken dat ze toch ergens halverwege kunnen zitten. Maar dat kan niet. Als we denken dat we ergens halverwege kunnen zitten, dan redeneren we zo dat in Christus dat is zo groot, dat durf ik niet te zeggen. Maar in Adam, nee, toch ook eigenlijk niet meer. Want er is dit en dat in mijn leven gebeurd. Of, en die mensen zijn er ook, die redeneren zo heel makkelijk dat het wel goed is met hen. En die bedoelen het toch goed. Maar die weten van geen overgang. Van geen verandering van staat. We moeten het weten, gemeente. We moeten het weten. En daarom moeten we naar die kennis, naar die zaligmakende kennis van de genade Gods in Christus staan. Denk nou niet, en die mensen zijn er wellicht ook, die onrustig gemaakt zijn en die het niet meer kunnen uithouden in de stad des verderfs en die nu zijn gaan vluchten. Net als die vluchteling van wie we in het Oude Testament lezen. U weet wel, die man die onopzettelijk zijn buurman om het leven gebracht heeft. Dat had hij helemaal niet in de zin. Dat was die helemaal niet van plan toen hij 's morgens met die buurman bomen ging hakken. Maar toen gebeurde dat ongeluk, dat tragische ongeluk, dat terwijl hij bezig was een boom te vellen, die bijl van de steel vloog en het trof zijn buurman met wie die nooit oneenigheid gehad had, met wie die altijd heel goed overweg kon. Het trof zijn buurman zo ongelukkig tegen het hoofd dat de man tegen de grond sloeg en ter plaatse overleed. Onopzettelijke doodslag. En dan komt de bloedwreker. En die heeft het op het leven van die doodslager voorzien. Maar gelukkig heeft God een middel gegeven. God heeft voorzieningen getroffen voor zo'n onopzettelijke doodslager. En de man kan vluchten. En er staan bordjes langs de weg waarop iedere keer weer te lezen staat Miklat. Naar de Vrijstad. Richtingaanwijzers op elk kruispunt. De man is er nooit geweest. Maar hij weet de weg. Want die wordt hem gewezen. Maar dan wordt hij moe onderweg. Even uitrusten. Ik ben toch op de goede weg. Laat ik nog maar even uitrusten. En dan komt de bloedwreker en die haalt hem in. En kan die nou tegen de bloedwreker zeggen: nee, u moet mij ongemoeid laten. Want ik ben op weg naar de Vrijstad. Gods woord heeft niks gezegd over op weg naar de Vrijstad zijn. Gods woord heeft alleen maar garanties gegeven aan degene die in de Vrijstad zijn. En op weg naar de Vrijstad kun je nog omkomen. Voelt u wel van hoeveel belang het is om te weten dat we geborgen zijn? Noach moest in de ark zijn. Hij moest niet ergens aan de goot van de ark buitenaan hangen, daar zou hij eraf gespoeld zijn, hoe dicht hij ook bij de ark was. In de ark. In Christus. Is die deur dan open? Oh ja, zolang als de vloed nog niet losbrak, stond de deur van de ark open. En Noach mocht nodigen. En dat er niet kwamen, behalve hij en de zijnen. Dat lag niet aan de welmenendheid Gods. En dat lag niet aan de ernst van de prediker der gerechtigheid. Maar dat lag aan de hardleersheid en de weerbarstigheid van het hart, dat onveranderd en onvernieuwd bleef. En waarmee de mensen zeiden: Noach, we geloven dat niet. En we redden onszelf wel. Maar in de ark was veiligheid. En gemeente, dat is nog zo. Dat is nog zo. We zitten in de cel. En wat gaat er morgen gebeuren? De heden, zegt de Heere, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet. Val toch die God te voet. Ik zei zo pas, wie durft er één kwaad woord over die God te zeggen, of wie durft er één kwade gedachte over die God te denken. God die zo nederbuigend, goed en vol ontferming is, dat hij redenen uit zichzelf genomen heeft om zondaren te kunnen zalig maken, en dat hij alles gedaan heeft wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft God bereid. De Heere meent het als hij vanavond zegt: tot goddelozen wend u tot mij. Wend u tot mij en wordt behouden, al gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. De Heere meent het als hij zegt: al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, God is in staat om ze weg te wassen, zodat ze worden als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En die weldaad wil God kwijt, die wil hij schenken, om niet, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus, schenken en toerekenen. Amen. Psalm 32, het derde en het zesde vers. Laten we samen danken. Ootmoedig danken wij u, o grote en genadige God,
voor die grote zegen die gij bekend maakt in het evangelie, dat u om niet de goddelozen rechtvaardig verklaart en dat u ze uit de verdiensten van Christus al hun zonden vergeeft en hen ook nog een recht geeft op het eeuwig leven. En zouden wij op zo'n zegen niet jaloers worden? En zouden we er niet alles aan doen, Heer, om daar deel aan te ontvangen? En zouden we dan ook niet allerlei op willen offeren en prijs willen geven om deze uitnemende weldaad deelachtig te mogen worden? Vergeten alles wat achter is en ons uitstrekkende naar hetgeen voor is, zoals de apostel dat zei. Ja, zelfs alles schade en drek achten om de uitnemendheid van deze geestelijke weldaad, om in Christus gevonden te worden, niet met onze eigen gerechtigheid, maar met de zijne, en zo voor u te kunnen verschijnen zonder verschrikken en eeuwig bij u te mogen wonen. Heren, wij bidden van u dat gij deze zaken ons wil doen verstaan. We zijn zo hardleers, we zijn zo traag, en de dingen kunnen ons herhaaldelijk gezegd zijn, heren, maar ach, als het bij mensen woorden blijft, dan raakt het ons oor wel en dan doen we er misschien wel wat mee in de zin dat we er nog eens over nadenken en over spreken. Maar waar het op wacht, dat is op de vruchtbaarmakende werking van de Heilige Geest, zodat het een zaak van het hart mag zijn en blijven. Heren, geeft u dat. Geeft u dat aan een ieder van ons. Dat wij onder dit evangelie niet onbewogen en niet onverbroken blijven. Dat we onder dit evangelie niet dezelfden zullen blijven, o God. Maar dat wij door dit evangelie mogen worden uitgedreven tot u om het bij u te zoeken. Niet te rusten voordat we er deel aan hebben. Wat een voorrecht als we er deel aan kregen. Als we het mochten gaan geloven, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zo hebt gij het al de uwen toegeroepen, Heere, om zich in u de Heere te verblijden, om uw deugden te roemen te allen tijd, en om zich in u de Heere te verlustigen, de God mijns heils. En dan die borg en zaligmaker die het alles heeft verdiend in zo'n bange weg en in de weg van zoveel bitter lijden, die zaligmaker. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gedenk een ieder van ons en hoor ons naar uw grote barmhartigheid en wees ons ook in de dagen van de week een hulp en een toevlucht, een schuilplaats en een zaligmaker, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 118, niet het negende, maar het tiende vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. Thank you. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.